Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 24 en daarvan het vierde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Wie is die vorst zo groot in eer? Het is God, de almachtig opperheer. Het is God geweldig in het strijden. Psalm 24, het vierde vers. Dat we uit Gods woord lezen vindt u opgetekend in Psalm 68, de versen 1 tot en met 21. Wij noemden nu Psalm 68, de versen 1 tot en met 21. Stellen we ons nu eerst tegenover Gods heilige wet en daarna zingen we het laatste vers van de berijmde 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De eerste 21 versen. Een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen voor zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt. Gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden, zij zullen van de vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam. Hoogt de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere, en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen, God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin, voert uit, die in boeien gevangen zijn. Maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoogt, toen gij daarheen traat in de woestijn, Sela, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinaï, voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Ge hebt zeer milde regen doen druipen, o God. En gij hebt uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidde ze door uw goedheid voor den ellendige, o God. De Heere gaf te spreken. De boodschappers van de goede tijdingen was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg, zij vloden weg. En zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Al laagt hij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duiven, overdekt met zilver, en welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Salmon. De berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te doen wonen. O Heere God, geloofd, zei de Heere. Dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid, Sela. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.
Gemeente, wij vervolgen met het zingen van Psalm 68, de versen 1, 8 en 9. Psalm 68, de versen 1, 8 en 9. De Heer zal opstaan tot de strijd. En vers 8, dat Bazans hemel hoge berg. En vers 9, Gods wagens boven, het luchtig zwerk en wat daar verder volgt. gemeente, de tekst voor deze morgen in de prediking is uit Psalm 68, daarvan het 19e vers. Psalm 68, het 19e vers. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. O Heere God. De tekst spreekt gemeente over Christus hemelvaart. En we zien ten eerste de opgevaren middelaar. En ten tweede de overwonnen vijanden. Ten derde de genomen gaven. En ten vierde de bereide woning. De opgevaren middelaar. De overwonnen vijanden. En de genomen gaven. En de bereide woning. Ja, Psalm 68. We zingen hem graag. Psalm 68 zingt van de lof en de glorie van de grote koning, van Jezus Christus, aan de rechterhand van de Vader. Het is een psalm en een lied van David, dat staat erboven. Maar Paulus, die de psalm aanhaalt, betrekt het rechtstreeks op de verhoging van Christus. Historisch gaat het over de ark die David opvoert naar Jeruzalem. Maar profetisch gaat het over de triomftocht van de Heere Jezus Christus. Hoe hij die straten van goud is doorgegaan. Hoe die eeuwige poorten voor hem open zijn gegaan. Hoe de engelen en de gezaligden hem hebben ontvangen in het hemelhof. Hij is door de wolkenlucht en door de sterrenlucht en door de allerhoogste lucht heen gegaan. En ook de machten van de lucht, want zo wordt Satan genoemd, de macht der lucht kon hem niet tegenhouden. Niets kon zijn glorie en verhoging verhinderen. Het is een danklied wat David hier zingt vanwege een bijzondere gebeurtenis. Hij is nog maar kort koning over al de stammen van Israël. Eerst was David koning over de twee stammen. Over Juda en Benjamin. Maar nu over al die 12 stammen van Israël. De vijanden zijn verslagen. De Jebusieten zijn uit de Jebusietenburcht. Uit die Jebusburcht in Jeruzalem verdreven. Jeruzalem is de hoofdstad van het 12-stammenrijk geworden. En dan heeft David iets in zijn hart gemeente. Hij denkt aan de ark van God. En hij wil de ark Gods opbrengen naar Jeruzalem om die neer te zetten op de berg Sion, de woonplaats van Gods eer. Het is wel bijzonder dat David daaraan denkt. Want je leest nergens dat Saul, koning Saul, Davids voorganger, tijdens zijn regering als koning over Israël ook maar één keer een gedachte heeft aan de ark om die weer terug te brengen in Israël, in Jeruzalem, naar de berg Sion. Maar David zocht een plaats, een woning voor de Allerhoogste, voor de machtige Jacobs. En de ark die staat al vele lange jaren in Kiriat Jearim, bij Abinadab. Vergeten zou je bijna denken. staat de ark des Heren daar. En Davids eerste poging om de ark op te voeren naar Jeruzalem is mislukt. Het heeft zelfs het leven van Uzza gekost. En 3 maanden is de ark nu blijven staan in het huis van Obed-Edom. En als David hoort dat de Heer het huis van Obed-Edom heeft gezegend omwille van de ark, dan begrijpt David het. Nu is het niet meer zijn plan, Davids plan, om de ark op te voeren, maar nu wordt het Gods plan. En nu gebeurt het op Gods manier. Op de heilige manier zoals God dat voorgeschreven heeft in zijn wet. Nu gaat het zo heel anders toe. Niet op een eigen gemaakte wagen. Maar de ark wordt nu gedragen door de levieten die daarvoor bijzonder aangewezen zijn. En de kleden liggen over de ark. En de hefbomen die zijn op hun plaats. En je leest zo heel opmerkelijk dat het de Heere was die de levieten de kracht gaf om de ark te dragen. En zo wordt de ark nu opgevoerd naar Jeruzalem. U leest het in 2 Samuel 6. Dat is de historie. Dat is de geschiedenis hier aan onze tekst verbonden. Zie je de ark gaan, jongens en meisjes? Gij zijt opgevaren in de hoogte. En plechtig wordt de ark naar de top van de berg Sion gebracht. En daar staat in het zonlicht te schitteren die witte tent die David daar heeft laten spannen. En daar krijgt de ark zijn plaats. Daar komt de ark Gods tot rust. En David is daarover verwonderd geweest en verblijd geweest. En hij heeft het volk ook doen delen in zijn blijdschap en in zijn vreugde. Hij deelt gaven uit aan het volk, brood en wijn en vlees. Ik denk dat de jongens en meisjes in Jeruzalem die dag nooit meer zijn vergeten. Zo'n bijzondere dag is dat geweest. De vaders en de moeders hebben het gezegd, zie het. Dat is Gods troon. Daar woont de Heere nu. God woont weer in het midden van zijn volk. Want de arkgemeente was wel het middelpunt van de oud-testamentische schaduwdienst. Was het kostbaarste wat Israël had in die oud-testamentische schaduwdienst. Het was een kist, niet eens zo groot. Een kist van duurzaam sittimhout aan de buitenkant en aan de binnenkant overkleed met goud. En daarop lag dat massieve deksel, dat gouden deksel, het verzoendeksel. En in de kist, in die ark, lagen de 2 stenen tafelen van de wet. De wet die God zelf op Horeb had gegeven. De ark was onder Israël een zichtbare prediking van Christus die komen zou. Hout en goud. Menselijke en goddelijke natuur. En Gods wet in het binnenste van zijn ingewand. Het wees alles op Christus, op de middelaar, Gods en der mensen. Die komen zou om verzoening te brengen, om zijn bloed te vergieten tot verzoening van zonde en van schuld. Alles wat de ark liet zien werd op de Goede Vrijdag vervuld. En toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Toen Christus uitriep: het is volbracht. David heeft er veel in gezien. Hij heeft er de verhoogde Christus in gezien. Hij zegt: gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. 3 keer gij. David ziet op een persoon. Hij ziet in de ark de vervulling. In Christus. Tekst spreekt van Christus verhoging. Dat leren we van de apostel Paulus in Efeze 4. Daar haalt Paulus letterlijk deze woorden van David aan. En in het 8e vers Efeze 4 betrekt Paulus het rechtstreeks op Christus. Hij is opgevaren in de hoogte. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En heeft de mensen gaven gegeven. En Paulus breidt het verder uit. Hij zegt: hij die is opgevaren, wat is het? Dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen van de aarde. En die nedergedaald is, is dezelfde die ook opgevaren is ver boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou, namelijk Christus. David zingt van Christus. Profetisch mag David op de verhoging van de zaligmaker zien. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Maar aan Christus hemelvaart ging een aardevaart, ging een hellevaart vooraf. Want hij die is opgevaren in de hemel, hij is eerst nedergedaald. De koning, hij werd knecht. Hij die rijk was, hij werd arm. Hij kwam in Bethlehems beestenstal. Hij woonde in Nazareth in Galilea. Hij zweette bloed in de hof van Gethsemane. En was op Golgotha van God en van de mensen verlaten. Zijn geen woorden voor hoe diep Christus eerst is nedergedaald. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Wij hebben hem niet geacht, staat er. Man van smarten was hij, verzocht in krankheden. Hoe diep daalde hij af toen hij zijn ziel uitstortte tot in de dood. O, het leert ons dat we Christus' verhoging nooit los kunnen zien van zijn vernedering. Aan zijn hemelvaart en aan zijn zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Wat ging daar veel aan vooraf? Daar ging kerst en Goede Vrijdag aan vooraf. Tot in de dood heeft hij zich vernederd. Maar de dood heeft de Zoon van God niet kunnen vasthouden. Zit aan mijn rechterhand, zo sprak de Vader tot zijn Zoon. En heers in het midden van uw vijanden. David is er verwonderd over geweest. Bij de opvoering van de ark. Mag hij de trouw en de goede tierenheid van God zien? Gij zijt opgevaren in de hoogte. En je vraagt je af, waarom toch is David zo verwonderd en zo verblijd geweest? En zou dat dan niet hierom geweest zijn, gemeente, dat David de ark heeft gemist? David heeft de ark in zijn vernedering gekend. En nu is zijn hart er vol van. Als de ark des Heren uit de vernedering wordt verhoogd. En komt tot die plaats van eer en van rust op de berg Sion. En zo is ook Paulus erover verwonderd in Efeze 4. Christus is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij die eerst een weinig minder dan de engelen geworden was. Hij die zich zo diep had vernederd tot in de dood van het kruis. Ja, diezelfde Jezus is nu zo uitermate verhoogd geworden. Kennen wij die verwondering? Die stille verwondering die je hart vervult. Omdat diezelfde Jezus, oh, je hebt het gezien. God liet het je zien hoe hij geslagen werd in het huis van zijn liefhebbers. Gods geest leerde het hoe hij om onze overtredingen is verwond. En om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. Dat hij de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, voor ons heeft gedragen. Ik, die grote ik, voor u, voor die schuldige u. Hij die zichzelf gegeven heeft, zijn ziel gegeven heeft, tot een rantsoen en tot een losprijs, die zich doodgeliefd heeft op die vloekheuvel van Golgotha, die indaalde in onze nood en dood. Dat is toch de verwondering in het leven van diegene die de Heere Jezus lief gekregen hebben, gemeend. Diezelfde Jezus, die zich voor zo'n als ik overgaf tot in de dood. En nederdaalde tot in de nederste delen van de aarde. Hem dan verhoogd te zien worden. Hij is al die heer, al die eer en al die hulde waard. Dat is Davids verwondering geweest hier in Psalm 68. En hij ziet hoe in die verhoogde Christus een bron van zegeningen wordt geopend. Want dan gaat het over de vijanden. De gevangenis, gevankelijk gevoerd, onze tweede gedachte. De overwonnen vijanden. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Dat is victorie. Dat is overwinning. De gevangenis gevangen genomen. Het is een aansprekend beeld waar we aan moeten denken. Probeer het voor u te zien. Een vorst, een generaal, keerde in de oudheid terug als overwinnaar uit de strijd. De poorten van de stad gaan voor hem open. Jong en oud zijn uitgelopen. De straten versierd. De jongens zijn op het dak geklommen. Allen bejubelen de held die daar als overwinnaar terugkeert uit de strijd. Hij staat daar vierrecht op in zijn strijdwagen. Getrokken door sterke, stampende paarden. En achter zijn wagen de geketende, overwonnen vijanden. Dat is het beeld. De gevangenis, gevankelijk gevoerd. De overwinnaar neemt de gevangenen mee achter zijn strijdwagen. En zo gaat hij door de poorten de stad binnen. Zo is Christus gemeente, die grote overwinnaar in de strijd. De strijd is zwaar geweest, op leven en dood. En het is ook een lange strijd geweest. Vanaf de drempels van het verloren paradijs woedt die strijd van vrouwenzaad tegen slangenzaad. Maar de belofte is vervuld. Satans kop is vermorzeld. De kanttekening zegt het. Het ziet op de victorie van onze Heere Jezus Christus. Die al zijn en onze geestelijke vijanden overwonnen. En in zijn hemelvaart als in triomf gevankelijk gevoerd heeft. Hij is triomfator. De vijanden gaan geketend, geboeid achter hem aan. Die oude vijand, Satan, is nu zelf een gebondene, een gevangene. Hij is nog wel een briesende leeuw, maar aan de ketting. Hij heeft nog wel macht, maar het is nog maar overblijfsel van macht. Hij is een verslagen vijand. En niet alleen Satan is gebonden en gevangen genomen. Maar ook de wereld. De wereld met zijn verleiding, met zijn zonde en ongerechtigheid. De wereld die Gods kerk verdrukt en vervolgt. Ook de wereld is een door Christus overwonnen vijand. Hij troostte zijn discipelen en zei tot hen: ik heb de wereld overwonnen. Hij heeft getriomfeerd over de machten van de zonde en van de dood. Aan het kruis heeft hij over die getriomfeerd. Hij heeft de dood gedood. De angel is eruit. Hij heeft de machten van de hel ontwapend. Als de opgestane heerst hij nu over al die vijanden. Hij heeft alle macht in de hemel en ook op de aarde. Zie je al die vijanden? Gevangen, gebonden. Hij heeft ze achter zijn zegenwagen gekregen. Dat is toch wel een bijzondere prediking, vindt u niet? Hij is de enige die deze vijanden overwinnen kon. Van Elia lezen we dat hij ten hemel is gevaren. In een wagen, in een vurige wagen. Met vurige paarden. Een indrukwekkende hemelvaart van de profeet Elia. Maar achter die wagen van Elia, niets. Daar gaat helemaal niets. Geen overwonnen vijanden. Maar als Christus opvaart naar de hemel, dan wordt door hem de gevangenis gevankelijk gevoerd. Wat is dat een goed evangelie voor gebondenen, voor gevangenen van Satan, zonde en dood. In Christus is de eeuwige verlossing en de zaligheid voor die gebonden zaten in de schaduw van de dood. O van nature gemeente, dan voelen we die banden niet van Satan, zonde en dood. Dan denken we vrij te zijn. Dan zien we niet hoe arm en jammerlijk en blind en naakt wij mensen zijn. Dan zijn we blind voor onze verlorenheid. En dan houden we zonder slavernij. We houden het voor vrijheid, voor blijheid. Zo thuis in de wereld. We laten ons zo makkelijk verleiden door de zonde. Totdat Gods geest een mens de ogen opent. En dan zien we het. Dat we op die brede weg zijn. Dat we hard bezig zijn om de verkeerde kant op te gaan. Dat we niet vrij zijn. Maar dat we gebondenen zijn. En dat we er zo lang al in zitten. En dat we er ook zo diep in zitten. En hoe we ook rukken, we krijgen onszelf niet los. Dat we onszelf onmogelijk bevrijden kunnen. Kent u die nood? Die worsteling van je ziel? David kende dat. Hij zingt ervan in Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En er bleef hem niets anders over dan als zo'n gebondene de naam van de Heere aan te roepen. Heere, voer mij uit mijn gevangenis. Heere, red me toch. Wees me toch genadig. Breek toch de banden, Heere. En dat wonder. Hij hoorde mijn stem. Mijn smekingen. Mijn klagen. Wat een wonder. Dat God je zondaars stem wil horen. O, het blijft een strijd in het leven van Gods kinderen. De gevangenis gevankelijk gevoerd en toch nog die strijd als ik het goede doen wil. Ligt het kwade mij nabij. Dan hoor je de klacht weer. Wie zal mij verlossen? Je vreest dat je bezwijken moet. Dat je niet meer verder kan. Dat je vreest om te zullen komen. Dat je jezelf niet op kan richten. Dat je de kracht niet hebt om ook maar één vijand buiten de deur te houden. Maar hoor dan. Dat machtig evangelie. Van de hemelvaart. Van de Heere Jezus Christus. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij triomfeert. Jezus Christus doet de banden breken. Hij heerst over die vijanden. Door het kruis. Zijn offer en bloed. dat schept de ruimte van de bevrijding. Hij geeft die overwinning aan rechtelozen en aan hulpelozen. Wat een dierbare, wat een gepaste zaligmaker. Wat je ook gebonden houdt, hoe je ook in de hoek staat en hoe je daar ook vast zit. Wat je ook veroordeelt van buiten, van binnen. Christus is een bevrijdende koning. Hij is die held die machtig is om te verlossen. En hij hoort dat geroep van armen en ellendigen. Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoed. En zijn volk is daar goed mee, gemeente. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevangen genomen. En dan komen de zegeningen. Want gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen. Maar we zingen eerst van Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, het 13e vers. Ja, het volk was er goed mee, gemeente, toen David de ark opvoerde naar Jeruzalem. Hij deelde rijke gaven uit aan het volk. De buit viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. En Paulus trekt die lijn door in Efeze 4. Hoe de verhoogde Christus gaven heeft genomen om die uit te delen. En dan ziet Paulus ook hoe Gods kerk daar goed mee is. Dat Christus vanuit de hemel zijn gaven wegschenkt. En Paulus noemt dan de gaven tot opbouwing van het lichaam van Christus. Tot volmaking van de heiligen. En daarom geeft God apostelen, profeten, herders, leraars. Om de gemeente Gods te bouwen op dat ene fundament van apostelen en van profeten. Gij hebt gaven genomen om uit te delen. Hemelvaartsgeschenken van Christus. En het grootste hemelvaartsgeschenk, dat hopen we met Pinksteren weer te mogen gedenken. We leven er wel zijn volgende week. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Op die tiende dag na Christus hemelvaart. Die grootste gave van Hem. De Heilige Geest. Het is uw nut dat ik wegga. Zo sprak hij tot zijn discipelen. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster, de Heilige Geest, tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En Christus heeft de Vader gebeden. En de Vader heeft de trooster, de Heilige Geest, gezonden in zijn naam. En krachtig kwam Gods Geest wonen en werken. Hij overtuigde van zonde. Hij gebruikte het woord. En ze werden verslagen van hart. En ze riepen uit, wat moeten we doen om zalig te worden? Die gaven, rijke gaven van Gods Geest en van Gods genade. Van vergeving van zonde. Van eeuwig leven, van volharding in geloof, van verzekering en verzegeling in de genade. Rijke schatten en gaven heeft Christus genomen om ze uit te delen onder de mensen door de werking van zijn geest. Onder de mensen. Kan Christus zijn gave kwijt bij u, bij jou? Werden wij verlegen om die schatten en die gaven van Christus? Tussen hemelvaart en Pinksteren waren er 120 bijeen in Jeruzalem. Heilig verlegen om die schatten en om die gaven. Ze zagen op de belover en op de belofte. En ze waren eendrachtig, volhardend bijeen, in bidden en in smeken. O, bij hem zijn handen vol, maar zijn onze handen, zijn die leeg? Zijn onze handen bedelaarshanden, gemeente? Is er plaats voor die schatten en gaven die Christus uitdeelt onder de mensenkinderen? Hij vraagt niet om verdiensten. Hij vraagt niet om verdienende handen, maar om lege handen, om bedelende handen. Hij deelt het uit. Zelfs de wederhorigen. Die niet willen horen. En dat niet één keer, maar wederhorig. Die steeds weer opnieuw niet willen horen. Dwarsliggers. Weerspannigen. Recidivisten. Mensen die steeds weer opnieuw in de fout gaan. In dezelfde zonde vallen. Onder de wet verdienen zondaren de dood. Maar onder het evangelie klinkt de boodschap. Gaven genomen om die uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen. Zo'n wederhorige als Saulus van Tarsen. Als de verloren zoon uit de gelijkenis. Als de dichter die beleiden moet als een schaap. Heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Wat blijft er van je over? Als God je laat kijken in de spiegel van de wet. Als je tot de kennis van jezelf wordt gebracht. Hoe zou je jezelf dan leren kennen, gemeente? Ik denk dat het hier staat. Als zo'n wederhorige. Zo'n wegloper. Zo'n onwillige. Zo'n recidivist. Die altijd weer in de fout gaat. Die het steeds weer verknoeit. En verzondigt. Al de dagen van je leven. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Hebben we onszelf zo leren kennen. Als zo'n wederhorige. Dat is tot droefheid. En dat is tot smart. Zo'n wederhorige die staat tegen. Die wil niet. Die wil niet horen. Zo leert God ons onszelf toch kennen. Wat wordt je dat tot schuld en tot schaamte? God die de zondaar uit genade zalig wil. En ik die altijd het mij weer waardig maken wil. God die uit louter genade om de verdiensten van Christus zelfs een goddeloze rechtvaardigt. En dat ik altijd weer wat mee wil brengen. Dat ik wil komen met een prijs in mijn hand. Zo'n wederhorige. En dat God nu zelfs gaven heeft genomen. Om die uit te delen aan de zulken. Aan de wederhorige. En dat God een heerlijke woning heeft bereid. Onze laatste gedachte. Want dan zegt de tekst. Om bij u te wonen. O Heere God. Daar staat de ark. Op de berg Sion. In de tent. Die witte tent. Die daar is opgericht. En wie woont nu? Bij wie? Om bij u te wonen, o Heere God. Eerst wil de Heere wonen bij zijn volk. Daar staat nu de ark, Gods troon. Daar wil de Heere nu wonen. Hij woont eerst bij zijn volk. En dan doet hij later zijn volk ook, zoals hier staat, bij u wonen. Bij de Heere in wonen. Eerst daalt God zelf af. Dat is Pinksteren. En Gods geest komt wonen onder de mensen. Gods geest wordt uitgestort onder alle vlees. En die geest maakt woning voor God in een zondaars hart. Door dat hart te openen, opnieuw geboren te doen worden, er een nieuw hart van te maken, dan wordt het een woonstede Gods in de geest. Dan komt Christus door het geloof in onze harten wonen. Zo komt God eerst bij mensen wonen. In een zondaars hart zelfs wonen. En dan gaat Christus heen. En dan gaat hij heen om daar plaats te bereiden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, dan zou ik het u gezegd hebben. Een huis met vele woningen. Om bij u te wonen. O Heere God. Dat is toch wat gemeente dat. Dat wonen bij de Heere. Paulus verlangde om uit het lichaam uit te wonen. En bij de Heere in te mogen wonen. En Johannes zag het nog rijker in de openbaring. De tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Wat wordt de boog dan vergespannen? In dat profetisch vergezicht. Op de verhoging. Van Christus, de middelaar en zaligmaker. Niet alleen zijn hemelvaart. En zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. En de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ook die grote dag van zijn wederkomst. Op de wolken van de hemel. Dan wordt het voor Gods kerk eeuwig waar. Om bij u te wonen. En dan voegt David nog een paar woordjes toe. O Heere God. Hoort u de verwondering? Het is alsof David even niet meer verder kan. Kent u dat? Dat je er zo vol van bent. Van dat wonder. Wat een schatten en gaven. Christus op zo'n dure prijs verworven heeft. Voor hem op dure prijs. En dat hij ze aan verloren zondaren wegschenkt. Op zo'n lage prijs. Zelfs zonder geld. En zonder prijs. Om bij u te wonen. Zelfs. De wederhorigen, dan wordt Davids verwondering aanbidding. Wat is de Heere dan groot? Wat is Christus dan een heerlijke zaligmaker? Wat werkt de Heilige Geest dan rijk? O Heere God. En dan gaat David in vers 20 en 21 vertellen. Wie de Heere God is. Hij is die God die ons dag bij dag overlaat. Met zijn gunst bewijzen. Met zijn genade bewijzen. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere... zijn de uitkomsten. Zelfs. Tegen. De dood. Amen. Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. De mededelingen van de kerkenraad. Deze week zijn de collecten bestemd voor diaconie, kerk en schulddelging. Volgende week, eerste Pinksterdag, is de eerste collecte bestemd voor de zending. Op tweede Pinksterdag zijn de collecten bestemd voor de landelijke evangelisatie. Komende woensdagavond wordt om 19:30 een meditatie gehouden. De tweede huwelijksafkondiging van Maarten Arien Schreuder en Joosje Prinsen. Kerkelijke huwelijksbevestiging zal plaatsvinden op 2 juni om 2 uur in de Elimkerk Alhier door dominee W. Visser. Op zondagmiddag 5 juni, eerste Pinksterdag, hoopt student J.M. Evers in ons midden voor te gaan. De dienst begint dan 30 minuten eerder om 4 uur. Op tweede Pinksterdag hopen de volgende jonge mensen openbare belijdenis af te leggen. Johanna Jeline Beukens, Jan Teunis Blaak, Bernardus Guido Borst, Andries Ferdinand van Eckeveld, Geertruida van Engelen, Maartje Petronella Groenendijk, Hendrik van de Heg, Christina Petronella den Hertog, Lena van den Hoven, Feitje Jannetje Hanna Kooi van Dam, Ernesto Kooi, Maarten Arien Schreuder, Matthijs Verhagen, Jantina de Vreugd, Johannes Jacobus Wouters, Leni Wilhelmina Wouters Geluk. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkenraad worden ingediend. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Psalm 145, het tweede vers, is de slotzang. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.